Hey hallo, leuk dat je luistert naar de Entertainment Cast. De enige echte podcast over de wereld van entertainment. Mark Hofstede, gepokt en gemazeld in nagenoeg alle facetten van de entertainmentwereld, gaat in gesprek met mensen die minstens net zo bevlogen zijn als hij zelf. In deze aflevering van de Entertainment Cast gaat Mark Hofstede in gesprek met...
Ja, mijn gast van vandaag is een begnadigd gitarist en componist met vele mooie awards op zijn naam. Getoerd over de gehele wereld met Room 11, maar tegenwoordig focust hij zich vooral op alles wat te maken heeft met copyright. Hij richtte samen met Peter Paquin in 2015 BAM op. In 2020 kwam er een fusie tot stand tussen BAM en popauteurs.nl en ontstond een nieuwe vereniging BAM Popauteurs. Hiermee gaan zij de komende jaren de strijd aan om een betere positie te verwerven voor songwriters en popmuzikanten. Ik heb het natuurlijk over Arjen Mollema.
Goeiedag.
Ja, goeiedag.
Ja.
Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, omdat ik wist dat we vandaag zouden zitten, heel lang gaan nadenken. Jezus, wat is de eerste keer dat wij elkaar gezien hebben? Maar dat stamt echt al uit 2008. Dat jij nog gewoon met Room 11 eigenlijk gewoon prachtige muziek maakte en veel speelde. En wij kwamen elkaar bij die Alternative tegen, bij Willem Venema en Jaco van Laanen. Dus wij kennen elkaar al langer dan dat ik in eerste instantie dacht.
Ja, ja.
Ja, ik duik altijd een beetje in... De LinkedIn-lijn om te kijken van joh, wie heb ik allemaal en waar komt de persoon vandaan? Maar vooral, what makes him tick? En wat ik bij jou zo interessant vond, was dat jij muziek en educatie aan de HKU had gestudeerd. En vervolgens toch nog een rondje psychologie aan de Universiteit in Utrecht ging doen. Die moet je eens uitleggen, ja, vind ik verrassend.
Ja, nou die psychologie, dat was volgens mij tegelijk zelfs. Maar ik heb daarna nog filosofie gedaan, zo. Dus het is, ik wist niet wat ik wilde, joh. Dat, ja. Zo begon het. En conservatorium was een beetje een keus van, ja, ga ik dan conservatorium doen? Of toch de universiteit iets meer met een koppie?
Ja.
Nou, conservatorium gekozen, want hoe jonger je begint met muziek maken, hoe beter. Hè? Hoe meer uren je erin ramt, hoe beter dat gaat later.
Ja.
Was een hele goede keus. Maar dat begon dus later wel weer te kriebelen. Na die Room 11 tijd ben ik dus nog part-time filosofie gaan doen. Om toch weer ook een beetje de hersentjes te kietelen daarin. En die heeft af en toe even een goede duw te geven. En om het nog gekker te maken, Mark, op dit moment studeer ik rechten.
Kijk.
In de avonduren. Ja.
Kijk, die snap ik dan weer met waar jij nu staat.
Ja, ja precies. Nou, daar komt het ook vandaan, ja.
Maar was het ook een beetje een soort van, eigenlijk een beetje proefondervindelijk meemaken wat er omgaat bij een muzikant? Dat je ziet zat van, dat moet ik ook kunnen duiden? Of was dat niet het geval?
Ja, ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in dat proces. En... dus daar zit denk ik wel, daar komt de interesse wel vandaan. Ja. Ja. En ik was ook, ik moet zeggen, met filosofie heb ik ook later meer de psychologische kant gekozen, voor zover dat kan.
Ja.
Ook om juist een beetje je komt toch uit die creatieve hoek. Dus ik kan wel heel ingewikkeld over allerlei hele rare filosofieën gaan nadenken. Maar uiteindelijk wil je toch gewoon weten van wat jij net ook zegt, what makes a person tick.
Ja.
Waarom ga je in vredesnaam kunstenaar worden of niet, bij wijze van spreken.
Ja. Ja. Hey, en als je kijkt, hè, wat bedoel, jij zit nu helemaal in het stuk van copyright, recht in de meest brede zin van het woord. Maar wat betekent muziek nu nog voor jou? Als je zo lang op zo'n hoog niveau hebt gespeeld, dan kom je daar volgens mij niet meer aan toe.
Aan muziek maken, bedoel je?
Ja.
Ik kom nog wel aan muziek maken toe, maar niet zoveel als vroeger.
Ja.
En dat is altijd een soort van lastige afweging geweest, ook voor mezelf. Van moet ik niet dat pad meer aandacht geven? En ik heb de afgelopen jaren er bewust voor gekozen om dus dit pad van copyright en belangenbehartigen van artiesten en popmuzikanten, om juist daar meer aandacht aan te geven. Dus het is een keuze waarbij het hart ook wel een beetje bloedt, zoals dat zo mooi heet.
Ja, ja precies. Ja. Precies. Ja. En als je kijkt, hè, want je hebt natuurlijk met Room 11 heb je alle podia van Nederland gehad, maar vooral ook daarbuiten.
Ja.
Wat was daar voor jou het mooiste in? In het zien van de verschillende culturen of de strijd te voeren en je plekje in Japan te veroveren?
Nou ja, dan noem je het al gelijk twee die ook gelijk samenvallen op een bepaalde manier. Ja. Als je in Japan speelt, dat is het voorbeeld dat ik geef, je speelt daar en mensen zijn echt onwaarschijnlijk stil. Echt uit respect voor wat je speelt. Dat was voor ons een nieuwe ervaring. En mensen zijn ook onwaarschijnlijk stil als je je laatste noot aanslaat. Dus op het moment dat je die gitaar de laatste hengst geeft.
Ja.
En, in Nederland is het dan gelijk applaus. En als je het goed hebt gedaan tenminste. En in Japan blijft het dan 2 seconden langer stil. En die 2 seconden klinkt heel minimaal. Maar dat is, als je op het podium staat,
een
is dat een tijdsbeleving. Daar word je helemaal kriegel van. Ja.
Ja.
Maar dat doen ze omdat ze niet, ze willen niet door je heen klappen uit respect. Dus dat cultuurverschil, dat is inderdaad fantastisch. En om dat in verschillende landen te zien. Dus ja, die dingen vonden wij allemaal gek. Van grote pleinen in Canada tot inderdaad de clubs in Tokio. Die wisselingen die zijn fantastisch. Ja.
En wat heeft je dat gebracht in de zin van wat je nu aan het doen bent?
Ja, eigenlijk heel veel inzicht in hoe de sector zit, in elkaar zit natuurlijk ook. Ik deed ook in die tijd, bemoeide ik me ook wel behoorlijk veel met het zakelijke deel. En op een gegeven moment werd dat lastig en onmogelijk, omdat je, als je om 3 uur, 4 uur 's nachts thuis komt naar een clubshow en je moet 's ochtends weer om 9 uur aan de telefoon zitten met je label om dingen te overleggen, dan wordt dat wel pittig als je de dag in dag uit doet. Maar in het begin was ik daar vrij actief betrokken in. En dan wil je gewoon weten hoe het zit en hoe dat loopt. En daarnaast merk ik dat het muzikant zijn in de zakelijke kant van de muziekindustrie geeft natuurlijk ook een soort van out-of-the-box denken vaak. Hè. Dat is een enorm cliché, weet ik ook. Maar ja, je denkt gewoon op een andere manier. Je hebt andere bedrading in je kop zitten. En dat is heel lekker om af en toe gewoon even dan... Je mag ook. Je bent een muzikant. Je kan ook af en toe gewoon domme dingen zeggen en gek uit de hoek komen. En dat maakt gewoon dat je lekker op een andere manier verbanden legt heen.
Ja. En als je kijkt, die muziekindustrie, dat is een landschap wat echt met de snelheid van een komeet aan het veranderen is. Hè? Ja. En jullie zijn heel erg bezig met al die veranderingen die daar plaatsvinden. De rol van streaming, hè? Vooral ook van wie krijgt wat, waar heeft die recht op en is het eerlijk verdeeld. Dat is natuurlijk voor jullie gewoon een behoorlijke kluif. Want ja, muziek houdt niet meer op bij de grens, maar is een wereldwijd gegeven. Hoe begin je daar in godsnaam aan? Ook met de wetenschap. Hè? We hebben natuurlijk Buma Stemra, we hebben de SENA, we hebben de Norm, we hebben allerlei instellingen die dat ook doen. Ja. En toch hebben jullie gemeend, wij moeten daar een schepje bovenop gooien.
Ja. En met jullie bedoel je Ban Poppeteur?
Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja.
Nou, wat wij vanuit BAM, dat is misschien dan wel interessant. We zijn BAM echt begonnen omdat we merkten dat die generatie muzikanten eigenlijk dus niet echt vertegenwoordigd was. Terwijl die generatie muzikanten wel heel actief was. Elkaar ook sprak in de studio's, tijdens sessies, weet je wel, backstage op de festivals. Dus wij dachten van nou, laten we die mensen dan gewoon eens even samenbrengen en bij elkaar zetten. Wat eigenlijk al gebeurde, maar het dan een beetje formaliseren op die manier. Nou, dat was ding één. Dus dat geluid ook gewoon kanaliseren naar politiek toe, naar de CBO's toe. En wat je dan gaat doen, is dan ga je inderdaad kijken van hoe werkte de industrie vroeger. En dan had je gewoon cd'tjes tijdperk, je bracht een cd'tje uit, je deed een tour. En dat was het. Het was ook vrij overzichtelijk van wat je inkomsten waren. En dan nu is dat inderdaad, er zijn alle mogelijkheden. De markt ligt helemaal open. Je kan alles zelf doen, je kan alles uitbesteden. Dus het spectrum is enorm groot. Alleen ja, waar zit dan wat? Wat jij ook zegt, hè? Van wie doet dan wat? Dat is immens complex geworden. En het is niet per se ingewikkeld, maar het is gewoon heel veel geworden. En er zijn niet zo heel veel artiesten en muzikanten die zin hebben om er helemaal in te duiken. Maar ze hebben wel allemaal behoefte om te weten hoe het zit. En daar proberen wij een beetje de sleutelrol in te zijn. En tegelijkertijd natuurlijk ook gewoon te behartigen van leuk, nieuwe systemen, nieuwe verdienmodellen. Maar zorg dan wel dat muzikanten daar ook hun plek in krijgen.
Ja.
En dat muzikanten er zelf over kunnen vertellen. Want wat er voorheen veel gebeurde, in mijn optiek, is dat iedereen het had over dit is het beste voor de artiest, dit is het beste voor de muzikant. En iedereen had er een mening over. Maar niemand vroeg het aan de muzikant zelf. Dan denk ik, het is niet alsof we een soort van kindjes in een box zijn. We kunnen prima gewoon zelf communiceren daarover wat wij zelf willen. Dus dat was ook voor ons allemaal redenen om dat te beginnen.
Maar zie je het ook een beetje als jullie rol? Want wat je zegt heb je uiteraard helemaal gelijk in. Maar goed, ik ben wat dat betreft een beetje een rare snijboom. Want ik ga eigenlijk door al die geledingen heen. Dus ik heb ook zelf artiesten die natuurlijk muzikanten op het podium hebben. En ik merk heel erg dat er een heel klein groepje is. Die vinden dat heel interessant.
Ja.
Die hebben ook een duidelijke mening over waar ze recht op zouden moeten hebben. Zien jullie het ook een beetje als jullie taak om de mensen die er wat minder mee bezig zijn, toch in een soort van minuscule notulen op te leiden van jongens, dit is waar je voor moet gaan?
Er zit wel, dat merk je ook bij opleidingen tegenwoordig, dat er wordt wel een stukje professionaliteit die kant op ook verwacht. Als jij jezelf een professioneel muzikant vindt of wil noemen of opgeleid wil worden tot, dan moet je ook accepteren dat daar een stukje administratie en rechtenbeheer en zo bij hoort. Dus daar sturen wij wel op. Ik vind tegelijkertijd ook, je moet erin differentiëren. Er zijn, wat jij zegt, er zijn een paar mensen, en dat is echt een klein groepje, die echt diep erin duiken. Ik ben een van die nerds die er echt diep in is gedoken. Maar dat moet je niet van iedereen verlangen. Ik ga niet van iedereen verlangen dat ze precies weten hoe het zit met masterrechten en met auteursrecht. Maar als iemand vragen heeft, moeten ze wel weten bij wie ze aan kunnen kloppen en hoe ze dan het paadje kunnen vinden. En nou, daar zijn wij ook een soort van bemiddelaar in. Dus de mensen, de paar muzikanten vanuit dat muzikantenperspectief die er wel diep in zitten, die delen die info ook graag. En je hoeft het niet allemaal zelf opnieuw uit te vinden. Je hoeft niet zelf opnieuw allemaal het wiel uit te vinden. Nee, je hebt gewoon een clubje waarmee je met elkaar bespreekt.
Nou, en ik denk uiteindelijk als ik kijk naar hoe jullie communiceren, dat jullie tone of voice ook gewoon heel goed aansluiten bij vooral de generatie muzikanten die nu niet alleen relevant zijn, maar hopelijk over een aantal jaren gewoon echt ook op de grote podia gaan staan. Vind je dat belangrijk om die tone of voice aan te houden? Jullie hebben natuurlijk best wel een heel gemileerd clubje met mensen binnen jullie groep, weet je al, die dit allemaal doen. Denk je dat dat het verschil uitmaakt om die nieuwe generatie ook mee te nemen in jullie verhaal?
Ja, zeker. Ja, kijk, die tone of voice, dat is altijd een van de belangrijkste dingen geweest voor ons. Als je die, dat is ook niet een gefabriceerd iets. Dat is ook hoe wij in onze bestuursappgroep, zeg maar, meme na meme en gif na gif naar elkaar zitten sturen. Dus dat is gewoon hoe wij met elkaar communiceren. En dan vind ik ook, dan moet je dat ook gewoon naar buiten toe uitdragen op een bepaalde manier. En een soort van snappy en bij de hand zonder dat het irritant wordt. Maar ja, als je die aansluiting niet hebt, waar ben je dan mee bezig? Dan ben je zeg maar bezig met een generatie die steeds verder opschuift. En jij zegt, de nieuwe generatie, maar mijn zorg als voorzitter is alweer van ja, dat is leuk. Wij zijn dit in 2015 begonnen. Toen hadden we wat er in popmuziekland allemaal speelde, hebben we allemaal gebundeld. Maar we zijn ondertussen ook alweer een periode verder, waarbij nog een heleboel artiesten die nu net opkomen, of net voor corona, laten we het daarover hebben, die nog niet bij ons zijn aangesloten. Nee. En die niet per se aangesloten hoeven te zijn, maar waarbij ik wel wil van ja, mensen, wij zijn er ook voor jullie. Weet je wel? Dus het is ook continu zoeken naar die nieuwe laag. Van wij zijn er ook voor jullie. Zorg dat je gewoon bij de juiste mensen de juiste informatie haalt.
Nou ja, wat wel grappig is, want ik geef af en toe nog wel eens workshops op scholen. En dan word ik altijd wel geconfronteerd met het simpele feit dat mensen over het algemeen slecht weten. Waar heb ik recht op?
Ja.
Zou jij eens in Jip en Janneke taal kunnen uitleggen welke rechten in onze industrie eigenlijk het meest voor de hand liggen om per definitie benoemd te worden? Omdat je dat, je schrijft het één keer in en dan loopt het wel.
Ja. Nee, het is een klassieker inderdaad. En ik geef ook wel eens een workshop op een conservatorium. Dat is een van de standaard dingen die je dan vertelt. Kijk, je hebt geld uit optredens, wat direct geld is en al die dingen. Maar mensen weten qua rechten, weten ze het vaak niet.
Nee.
Dus, nou, Buma Stemra is vaak nog wel bekend. Dat gaat dan over auteursrecht. Auteursrecht is dat wat je maakt. Als je iets gemaakt hebt, heb je feitelijk al recht om daar iets mee te doen. Om er een vergoeding voor te krijgen. Om ook iemand anders te verbieden er iets mee te doen. Dat is heel simpel. En Buma Stemra op het gebied van muziek, die zorgt ervoor dat dat geld geïncasseerd wordt. Als het liedje wat jij gemaakt hebt, wordt gedraaid op de radio. Of als iemand anders dat live uitvoert, als het wordt gestreamd. Dan zorgt Buma Stemra dat er geld voor binnen wordt gehaald en die keren dat uit naar jou. In een ideale wereld is dat 1-op-1. Vanwege allerlei technische ingewikkelde verhalen is dat niet altijd 1-op-1. Dus dat betekent dat als jij bij de kapper zit en je hoort jouw liedje voorbij komen, dat je niet automatisch direct geld krijgt. Technisch verhaal, hoeven we niet verder op in te gaan, maar dat is wel hoe de realiteit is. Dus maak je iets, heb je iets geschreven, auteursrecht, Buma Stemra. Buma Stemra moet je gewoon altijd inschrijven als je iets schrijft of componeert, is mijn mening. Nou, dan heb je Sena, naburenrecht. Meest rare benaming in mijn optiek ooit, naburenrecht. Ik vind het wel lastig om uit te leggen. Het buurt bij auteursrecht, ja prima. In mijn optiek is dat gewoon, heeft dat te maken met opnames, met uitvoerend zijn. Dus je hebt Sena eigenlijk als je als muzikant in studio zit opneemt, dan is Sena relevant. Sena is ook relevant als je zelf je opnames bekostigt. Als je zelf dus eigenlijk de producent bent, niet de producer, maar de producent van je opname. Dus ben jij een muzikant die niet zelf schrijft, maar die wel in jouw bandje toevallig of in jouw, mag bandje niet meer zeggen, in jouw band of bij een andere artiest in de studio speelt, dan moet je inschrijven bij Sena. Want op het moment dat dat op de radio gedraaid wordt, dan krijg je daar ook geld voor.
Ja.
En dat betekent dus ook dat als je het één keer doet in de studio, zou je een fee moeten krijgen voor die studiodag. Want je levert op dat moment een prestatie. En blijkt dat een hit te worden, dan heb je dus in de toekomst heel veel geld daarvan. En dat is het voordeel van rechten, ook van auteursrecht naar burenrecht. Dat is niet iets wat je één keer eenmalig krijgt, maar het is iets wat doorloopt. Wat ook gelijk de benefit is, want er zijn heel veel mensen die nu al een jaar lang op hun gat zitten. Geen geld verdienen uit live, maar nog wel inkomsten hebben uit auteursrecht naar burenrecht. Nou ja, dan kun je het ook nog hebben over Norma. Dat is een soort van ingewikkelde naburigrechtsorganisatie. En met ingewikkeld bedoel ik niet ingewikkeld qua inhoud, maar ingewikkeld omdat bijna niemand weet wat Norma nou eigenlijk doet. Precies. Als ik muzikanten vraag van ja, wat is Norma, dan kijken ze je aan en vragen geen idee. Ik maak altijd de grap van ja, als je iets kunstzinnigs op tv doet, dan telt Norma. Heeft ook met naburigrecht te maken, maar vroeger had je een mooi voorbeeld. Speel je bij De Wereld Draait Door, je minuutje, dan krijg je dus ook Norma, want je doet iets kunstzinnigs op tv. Dat zijn eigenlijk een beetje de belangrijke rechten, auteursrecht, naburigrecht. En natuurlijk heb je nog masterrecht. Als je een opname hebt gemaakt, je bent de eigenaar van die opname. Dus het is niet een label dat voor je heeft betaald, maar je hebt zelf die opname gefinancierd. Ben jij de master-eigenaar, dan mag je die master mag je exploiteren, mag je dingen mee doen. Dat is je masterrecht. En dat zijn eigenlijk de drie, in mijn optiek, belangrijkste relevante rechten. Auteursrecht, naburigrecht, masterrecht. Masterrecht zit ook een stukje bij Sena. Dus om je vraag dan te beantwoorden, schrijf je eigenlijk altijd in bij Buma als je iets doet met schrijven, met componeren. Schrijf je altijd in bij Sena als je iets doet met uitvoeren. Dus je zit in de studio een track in te spelen. Of als je inderdaad de opname hebt bekostigd. Dus als band zelf je opnames betaalt. En schrijf je in bij Norma als je met je kop op tv bent geweest.
Ja, nou, dat lijkt mij een hele heldere uitleg. Als je nu kijkt naar... jullie zijn in 2015 gestart. Mm-hmm. Als je nou eens teruggaat naar die tijd en je kijkt waar je nu staat. Wat zijn dan in jouw optiek eigenlijk de belangrijkste processen waar jullie een rol in hebben gespeeld?
Wat we de afgelopen tijd gedaan hebben?
Ja.
Nou, ik denk voor ons, het is heel... Het is een goede vraag die je stelt. Want we hebben zeg maar ieder jaar proberen wij een soort van een lijstje te maken van wat hebben we nou eigenlijk bereikt. Ook om voor jezelf te kijken van ja, zijn we nou eigenlijk wel iets aan het doen wat relevant is?
Hè? Precies.
Ja. Dat is natuurlijk heel nuttig. En dan kom je op allerlei kleine dingen. Maar ik denk dat de belangrijkste bijdrage die wij leveren, dat is heel flauw gezegd, maar is dat we aan tafel zitten. En dat betekent dat dus de stem van alle artiesten, alle muzikanten die wij vertegenwoordigen, van Guus Meeuwis tot Bluff, tot Kensington, tot, ik kan wel even doorgaan, hele hoek. Die belangen die worden zeg maar zowel naar een Buma-stemmer als naar een Sena toe vertegenwoordigd. Maar ook, en dat is juist in deze tijd heel belangrijk, ook naar de politiek toe. Ook naar het ministerie van OCW. Ook naar subsidiefondsen toe. Eigenlijk iedereen en alles wat relevant is in onze sector, daar zitten wij bij aan tafel. Dus voor mij zijn de belangrijkste verdiensten dat mensen ons erkennen als een serieuze club. Waarbij wij belangen behartigen van popmuzikanten. En dat zij ook gewoon ons opbellen als ze een mening nodig hebben. Dat ze ons vragen voor input met betrekking tot onderzoeken over popmuziek. Omdat ze gewoon zien van ja, jullie leden, dat wat jullie doen is relevant. Die moeten wij meenemen in onze afwegingen. Dat is denk ik echt de grootste verdienste die wij de afgelopen paar jaar hebben bereikt.
Nou ja, ik roep het ook omdat ik kon me nog heel goed herinneren dat jullie ineens er waren. En toen was ik best sceptisch.
Je was niet de enige, denk ik.
Nee, maar weet je wel, ik vind per definitie dat er gewoon verenigingen moeten zijn die belangen behartigen. Maar wat ik bij jullie gewoon leuk vind, is dat jullie gaan verder dan het koor. Het is niet alleen maar rechten, het is ook de well-being van artiesten wat jullie relevant vinden. Van joh, weet je, onderken dat je een burn-out hebt. En jullie laten ook wat dat betreft artiesten inzichten krijgen die ze anders niet, of in ieder geval niet heel makkelijk tot zich kunnen nemen. Ik denk dat dat heel erg relevant is. En ik vind dat heel goed dat jullie dat doen. Is dat ook iets wat, komt dat bij jullie vandaan? Of zijn jullie leden ook dusdanig communicatief met jullie dat ze erom vragen?
Nou, beide, eerlijk gezegd. Het is ook een bewuste keus geweest om niet alleen te focussen op auteursrecht of copyright. Omdat namelijk, kijk, bijna ieders praktijk is wel gemengd tegenwoordig. Je hebt bijna niet meer mensen die alleen puur en alleen leven van auteursrecht of puur en alleen leven van naburigrecht of weet ik veel. Dat gebeurt niet meer zo heel veel. Iedereen doet van alles. En zeker als je kijkt naar artiesten, waar wij een groot deel grote namen vertegenwoordigen. Ja, die nemen hun plaat op. Die spelen natuurlijk zelf hun plaat in. Hebben alles geschreven. Hebben te maken met toeren. Hebben dus nu ook te maken met een tour die al een jaar lang niet doorgaat. Veel inkomstenverlies. Dus wij kijken gewoon naar dat hele spectrum van waar zit een popmuzikant mee? Wat speelt er? Wat houdt je bezig? En wij proberen dan dienstverlening aan te bieden die daarop toegesneden is. Dus dat varieert echt van een juridisch spreekuur tot aan inderdaad een webinar over mental health. Hoe hou je staande in deze tijd? tot aan hoe regel ik een subsidie aanvragen? Welke subsidies zijn er eigenlijk voor mij als popmuzikant? En dat is naar onze leden toe. En zij geven ons, wij vragen ook altijd van, heb je ideeën, heb je vragen? Stuur ze naar ons en dan gaan wij weer kijken, is dat relevant? Zo hadden wij laatst een webinar over contracten. Dat is natuurlijk een heel breed onderwerp. Met onze huisjurist kunnen mensen gewoon een beetje inzicht krijgen van hoe zit een contract eigenlijk in elkaar. Nou, en daar rolt dan uit voort van ja, mensen hebben eigenlijk ook zoiets van ja, dat is te gek. Alleen, hoe onderhandel ik dat dan? Wat moet ik dan vervolgens ermee doen?
Ja,
dat is een logische vraag. En daardoor dacht ik ook gelijk van nou, dan gaan we dus ook een keer een webinar over onderhandelen doen. Want daar is blijkbaar ook behoefte aan. En zo loopt dat door alle, nou je hebt natuurlijk allemaal verschillende genres. Per genre is het weer wisselend. Per fase van je carrière. Want ja, iemand van Kensington die heeft minder behoefte aan bepaalde dingen dan iemand die aan het begin van zijn carrière zit. Weet je wel?
Klopt.
Dus daar proberen we gewoon in te schipperen en die input bij die leden te halen. En ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Dat je gewoon een soort van dwarsdoorsnee van je leden hebt. Dat je die mensen kan bereiken en dat je weet wat er speelt, waar ze mee zitten. En dat je daar vervolgens weer iets mee doet.
Ja, het is wel grappig dat je het hebt over contracten. En ik heb natuurlijk ook een podcast gedaan met Rob van Dongen. Die natuurlijk ooit zijn carrière begonnen is als muzikant. En jij bent ook rechten nu erbij aan het doen. Dat heeft hij ook gedaan vanuit de gedachte. Nou, ik zie mezelf niet tot mijn pensioen spelen. En ik heb met Rob ook wel redelijk uitvoerig over contracten gehad. En toen kwamen we eigenlijk bij het kopje terecht. Wat ik altijd redelijk prikkelend vind. Er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.
Ja.
En Ik roep dat ook omdat ik heb me redelijk goed verdiept in de rechtszaak die Martin Garrix gevoerd heeft. Hè. Ik heb daardoor zelf ook vrij lang getwijfeld. Ja, wat is dan nog de waarde van een contract?
Ja, dat is een goede vraag. En er zijn ook sectoren waar eigenlijk geen contracten, of, hè, zoals bij boekingen, is het veel gangbaarder om er eigenlijk gewoon af te spreken 15% en that's it.
Ja, precies.
Dus dat is ook, een contract is eigenlijk gewoon vastleggen dat wat je afspreekt.
Ja.
En dat wat je afspreekt is ook al volgens het recht en overeenkomst. Maar sommige situaties zijn zo complex dat je toch wel eventjes dat op papier wilt hebben. En
klopt.
Bepaalde dingen, zoals een publishing contract, dat is gewoon een overdracht van recht. Dat wil je, dat moet zelfs schriftelijk.
Ja.
Dus dat moet je wel vastleggen. Maar feitelijk, als jij met iemand werkt die je 100% vertrouwt, zou het niet hoeven.
Ja.
En het probleem is dat in de muziekindustrie heel veel mensen al heel vroeg ook een keer genaaid worden en daardoor heel wantrouwig zijn. En dan toch alles tot in de extreme vast willen leggen. En ik heb dat zelf ook meegemaakt. Dat je gewoon in een situatie zit waarbij iemand waarmee je werkt alles zo tot in de puntjes vast wil leggen. Dat je eigenlijk denkt van ja, waar zijn we nou mee bezig? Want dit gaat bijna averechts werken. Je kan natuurlijk niet, en dat is volgens mij waar jij ook op doelt. Je kan niet alles in een contract vatten. Hoe je met elkaar omgaat. Dat kan wel, maar waar ben je dan mee bezig? Wat ben je dan aan het doen?
Nou ja, de reden waarom ik het roep is, ik heb denk ik alle vormen van contracten al een keer of meerdere keren gebruikt in mijn leven. Ik heb natuurlijk een periode gehad dat 360 contracten waren de norm. En in zekere zin zijn die dat nog wel, ook heden ten dagen nog wel. Maar je merkt toch wel dat mensen nog steeds zoeken naar iets waar ze zich comfortabel bij voelen. En dan het hele kopje recht is natuurlijk per definitie voor heel veel mensen iets van oké, ik ga me nu op glad ijs begeven. Ja. Als je kijkt, van jullie hebben dan een juridische spreekuur, wat heel erg fijn is. Want ik denk dat de basics vaak al je een aardig setje in de goede richting kunnen geven. Merken jullie echt dat mensen daar gewoon ook beter uit strijd komen op het moment dat ze die contacten gehad hebben?
Ja, zeker. Ja, want dat is, kijk, mensen hebben, wat jij ook zegt, hè, vaak op het moment dat je met je in juridische taal gaat praten, dan haakt sowieso 90% van de wereld, denk ik, af. En alleen al het duiden van wat er nou eigenlijk precies staat, om te bepalen welke kant je dan op wil, dat is al zo essentieel.
Ja.
En wij zijn ook met ons juridisch spreekuur heel duidelijk van, we gaan niet een zaak voor je beginnen. We gaan niet te ver daarin. We duiden je, we helpen je. We zeggen wat er staat. We geven je adviezen. We geven je mogelijke richtingen. Maar je moet uiteindelijk zelf kiezen wat je wil. En dat is denk ik ook de kern van wat wij doen en wat wij nastreven. De keuze ligt bij jou als artiest. En zorg dat je gewoon goed weet wat er dan speelt in de sector. Dus je moet weten wat voor inkomensstromen er zijn, wat je rechten zijn, wat je plichten zijn. En hoe droog dat ook klinkt, dat is natuurlijk gewoon de basis van alles wat je doet.
Ja.
En als je dat allemaal weet, dan ben je goed geïnformeerd, zoals dat heet. En dan kun je zelf kiezen welke kant je op wil.
Ja. En als we nog eens inzoomen op copyright.
Ja.
Er is natuurlijk best wel veel gaande omtrent copyright. Of het nu allerlei arresten zijn waar ze nu aan het werken zijn, die consequenties gaan hebben op het moment dat ze niet goed worden uitgevoerd voor iedereen die een aandeeltje in copyright heeft. Hoe kijk jij naar de toekomst? Hè? Die hele digitalisering waar wij, ja, daar zijn we nu eigenlijk gewoon on top of the wave.
Ja.
Heeft natuurlijk al een enorme verandering met zich meegebracht. Maar wat zie jij nog meer als mogelijke veranderingen die consequenties gaan hebben voor de uitvoerende? En uiteraard de makers.
Ja, misschien wat je nu merkt is dat er over artificial intelligence heel veel debatten zijn die nog alle kanten opschieten. En wat je gewoon, wij zijn natuurlijk heel erg gewend aan een wereld waarin een persoon maakt iets en heeft daarmee een recht, hè, een auteursrecht. Ja. En wat je natuurlijk, de vragen die dan komen zijn van ja, maar wat gebeurt er als er gewoon steeds meer muziek computer generated is? Wie is dan de maker? Is dat public domain werk? Is dat dan de programmeur? En dan krijg je natuurlijk verschuivingen die misschien een beetje iRobot Will Smith-achtig klinken, maar ja, ondertussen heel veel impact hebben op zowel de CBO's zoals Buma en Sena, maar ook gewoon op jouw inkomsten als auteur. Op jouw rechten als auteur. Dus ik denk dat er nog wel eentje is waarbij je ook merkt dat op Europees niveau wordt er gewoon echt over nagedacht van wat is dan de impact van zo'n nieuwe ontwikkeling op auteursrecht in general.
Nou, wat jij laat het vallen, Europees. Hè?
Ja.
Jij komt ook frequent in Brussel.
Ja, de laatste jaar niet zo heel veel.
Nee, precies. Nee, ja, COVID is op veel dingen geweest. Ja. Maar zeg maar voor COVID waren jullie ook frequent te vinden in het Brusselse. Wat is jouw gevoel bij de kennis die ze daar hebben met betrekking tot het copyright waar jullie hard voor maken? Snappen ze waar het over gaat? Of is het voor heel veel mensen echt nog een soort van onbekend maakt onbemind?
Nou, het begint al, wat je overal hebt, is dat mensen vaak al het onderscheid niet weten tussen de schrijver en de uitvoerder.
Ja.
Het welbekende Marco Borsato voorbeeld, wat natuurlijk altijd naar voren wordt gebracht, van ja, Marco is niet per se degene die het ook geschreven heeft. Dat is John Eubank. En dat werkt in Nederland heel goed. En dat moet je gewoon blijven uitleggen. Dus mensen hebben eigenlijk geen idee dat er ook een heel leven plaatsvindt in studio's, waarbij dingen worden gemaakt. En waarbij het liedje, waar zij zo van houden, wat fantastisch wordt uitgevoerd door een artiest, ook wordt geschreven. En dat dat soms twee verschillende personen zijn. Maar dat het in ieder geval twee verschillende rechtenstromen en twee verschillende inkomstenstromen zijn. Dus het kennisniveau. Ik ga het ook niet verwachten. Ik vind ook niet dat iedereen dat automatisch zou moeten weten. Ik bedoel, ik zou het fantastisch vinden als het zo is. Maar ik denk niet dat je dat kan eisen. Want ik bedoel, mijn vrouw werkt in de zorg. En ik vind ook niet dat zij van iedereen mag eisen hoe dat ze weten hoe de zorg in elkaar steekt. Weet je wel? Dus dat zijn natuurlijk, dat zijn dingen die moet je gewoon blijven benoemen. Die moet je gewoon blijven noemen. En dat voelt voor ons heel bazaal, maar dat is dus wel essentieel dat je dat doet. En dat is dus vaak ook de tone of voice van het debat wat je daar voert. Gewoon uitleggen wat je doet, wat je als muzikant, hoe ziet je dag eruit? Ja, dan zit je van 9 tot 5 in de studio. Hé, maar wat doe je dan? En
ja,
gewoon heel simpel uitleggen en dan zie je een beetje begrip komen. En dan heb je de ingang om uit te leggen van ja, dus hè, als ik 100 tracks maak in een jaar, dan zijn er misschien 95, 97 waar niks mee gebeurt. Dus van die 3 waar wel wat mee gebeurt, daar moet je het van hebben qua inkomsten. Nou, en dan kun je verder in je gesprek. Dan kun je uitleggen.
Nou, wat ik wel een grappig vond, volgens mij is een jaar 5, 6 geleden bij Eurosonic Noorderslag, dat ze 2 lobbyisten op het podium hadden zitten.
Ja.
Er zat volgens mij iemand uit de staalindustrie en nog een andere tak van sport. En toen hadden ze eigenlijk een beetje gekeken van wat doet dan de muziekindustrie aan lobby.
Ja.
Nou, dat was redelijk schraal.
Ja.
Zie je dat aan het veranderen is? Hè? Je ziet nu Robert Baruch die naar Universal gaat. En wat voor hem natuurlijk een hartstikke mooie transfer is naar een nieuw beursgenoteerd bedrijf wat er straks staat.
Ja.
Doen wij dat goed? Is daar nog, wat jullie betreft, nog ruimte tot verbetering? Zijn er nog partijen die als het ware de koe bij de horens moeten vatten en daar ook wat mee moeten doen?
Nou, je ziet dat aan, dan noem ik even de andere kant, dus de tech-industrie, de Googles, die zijn enorm goed in lobbyvoeren. En als je daar dan toe moet verhouden, dan zie je dus wel van ja, daar moeten we echt wel een tandje erbij. En wat het grootste probleem is, denk ik, is dat wij als sector dat nog niet eigenlijk gezamenlijk doen. Dat is nog niet genoeg.
Ja.
Je merkt dat wel begint te komen. Maar op het moment dat wij versnipperd reageren op dingen, dan sta je natuurlijk al 3-0 achter bij een Google die gewoon een hele duidelijke, één duidelijke boodschap kan sturen.
Ja.
Dus daar valt zeker winst te behalen. Ja.
Maar kijk, Google is natuurlijk een bedrijf wat zoveel branches aanspreekt. Die kunnen natuurlijk op een heel andere manier die lobby inzetten.
Ja.
zie jij in de komende jaren gewoon dat die mindset ook gaat veranderen in de positieve zin van het woord, dat we als industrie breed die lobby beter gaan opzetten? Want er zijn nu nog best wel veel individuele partijen die lobby voeren richting Den Haag. Zou een gemeenschappelijke routekaart niet een groter effect kunnen hebben?
Ja, het is natuurlijk wishful thinking ergens. Ik denk wel dat het effect zou kunnen hebben. Maar dat vereist ook dat mensen niet meer over hun verschillen gaan praten. Maar over hun overeenkomst. Hè? Ja. Dat is in onze sector een uitdaging. Laat ik het even heel politiek zo noemen.
Ja.
Dat blijft gewoon een issue. Dat merk je overal. Mensen zitten, juist ook nu als er een crisis is. Dan hoop je dat iedereen daar samen naar gaat kijken. Hoe komen we eruit? Maar uiteindelijk is het toch dat iedereen gewoon voor zijn eigen hachje gaat. Wat ik ook begrijp, en dat is ook een hele menselijke reactie op zoiets. Maar daar wordt de sector in zijn algemeenheid niet beter van. En als de sector niet beter wordt, dan wordt mijn deelgroepje ook niet beter. En dan gaat het voor artiesten helemaal niet goed. Want die staan vaak achteraan.
Nou ja, we hadden dat voordat we op recording drukten al even af. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Horeca Nederland, maar ook bijvoorbeeld de Sierteelt, die een uitstekende lobby hebben gehad. Ja, eigenlijk zou de slotsom straks moeten zijn na corona. Van joh, we moeten hier een stap maken. Willen we in de toekomst klaar zijn? Mochten we ooit nog eens een keer tegen een pandemie aanlopen om dan beter voorbereid te zijn?
God behoede ons. Maar zeker. En je merkt ook dat... Kijk, dat is wat mij betreft ook de insteek van BAM Popauteur is altijd geweest. Van, het gaat mij er niet om dat de artiest... of de auteur of de songwriter automatisch het meeste krijgt. Sowieso of... de enige is die wat krijgt. Het gaat mij erom dat je kijkt naar het systeem. Dat wat er is. Dat hoe er geld wordt gegenereerd. Je hebt een luisteraar die luistert muziek. Of dat wel live is of via streaming. Of nog via vinyl, wat ook nog steeds loopt. Dat maakt niet uit. Maar daartussen, tussen de luisteraar en degene die het gemaakt heeft en opgenomen. Daar zit een hele keten.
Ja.
En daar moet je gewoon naar kijken van wat komt er binnen. Wordt dat gemaximaliseerd en hoe gaat dat die keten in. En hoe wordt het verdeeld over de hele keten. Het moment dat je met z'n allen... op een soort van systeem uitkomt waarbij je denkt van nou, het is niet helemaal 100% wat ik zou willen hebben, maar we zijn met z'n allen, zoals dat in lobbyland heet, gelijk ontevreden daarover. Dan heb je wel een systeem waarbij je kan zeggen van ja, de koek is eerlijk verdeeld. En op het moment dat je op die manier ernaar kijkt, dat is natuurlijk beter dan dat je gaat zeggen van ja, maar ja, ik sta als eerste in die keten, dus ik moet gewoon het meeste krijgen. Geef mij maar 80% en wat de rest doet, dat is hun probleem.
Ja.
Dat is natuurlijk, dat is leuk en dat snap ik vanuit je bedrijf, je aandeelhouders, weet ik veel. Maar dat is op de lange termijn is dat natuurlijk niet goed voor de sector. Want wat daardoor gebeurt is dat er gewoon andere partijen gaan morrelen. Dus minder ruimte voor creativiteit. En dat is ook een ding in muziek en creativiteit überhaupt. Je hebt gewoon heel veel, hoe noem je dat, aanklooiruimte nodig. Is gewoon aan de onderkant... En zoals het zo flauw heet, de hummuslaag. Moet gewoon heel veel gebeuren. Je moet heel veel aanklooien, heel veel proberen. Heel vaak op je bek gaan. Voordat er iets uitrolt wat naar boven drijft. En als die ruimte er niet is, ook financieel niet. En dan houdt dat gewoon op. En dan kun je wel zeggen van ja, maar wij leven van de toplaag. Dat is fantastisch. Maar als over 10, 15 jaar die toplaag niet meer is. Omdat uit die onderkant niks meer naar boven komt drijven.
Maar dat is precies ook waar volgens mij de essentie ligt van het hele verhaal.
Ja.
Als je, want wat de grap is, ik heb op een gegeven moment ben ik een beetje gaan googelen van joh, welke verdeling zou dan recht doen aan alle partijen? En eigenlijk lees je niks terug.
Nee.
Dus er is nog niet echt een soort van aanzet gemaakt van de verdeling tussen uitvoerende en dergelijke zou X moeten zijn.
Ja, klopt.
Durft niemand zijn vingers eraan te branden? Of is dat gewoon echt nog een soort van work in progress?
Die dialoog is gewoon nog nooit gestart. Ja. En het begint nu een beetje te komen. Hè. Je merkt ook dat er... Nou, pak streaming, mooi voorbeeld. Als er iets is wat zeg maar niet op zijn flikker heeft gehad in deze crisis, is het streaming.
Dat
is
geplust.
Enorm. Precies. Dus de enige deelsector die eigenlijk gewoon top gaat hierdoor.
En, ja, met de wetenschap dat Spotify 1 miljoen per dag verliest.
Klopt, ja. En dan moet je denk ik Wilbert een keer uitnodigen om het daarover te hebben. Want er zijn, kijk, voor mij is, hè, wat ik net al zei, het gaat om twee dingen. De vergelijking maken we altijd met van hoe groot is de taart die je binnenhaalt en hoe ga je hem verdelen.
Ja.
Nou, hoe groot is de taart die je binnenhaalt, dat is feitelijk aan Spotify om dat te maximaliseren. En ik vind ook wel dat daar een plicht in zit van Spotify om die taart zo groot mogelijk te maken. Ik heb daar nu wel vraagtekens bij of dat gebeurt. Want er spelen natuurlijk ook andere belangen mee.
Zeker.
Marktaandeel, gewoon zoveel mogelijk luisteraars genereren. Niet per se maximalisering van de winst die je uit gaat keren.
Ja.
Nou, vanuit mijn perspectief als vertegenwoordiger van artiesten vind ik natuurlijk dat je juist moet streven naar zoveel mogelijk uitkeren. Dus zoveel mogelijk binnenhalen wat je weer kan uitkeren. Dus dat, daar kun je al een hele discussie over hebben. Dan heb je vervolgens die taart en dan moet je hem gaan verdelen. Nou, dan kom je bij het volgende aspect. De verdeling is ongeveer, ik geloof, 1-4, 1-5 in de verhouding, ja, tussen wat een songwriter krijgt, wat er aan auteursrecht wordt betaald en wat er aan label masterrechten wordt betaald. Dus een label krijgt 4-5 keer zoveel als een songwriter voor een liedje. Oké, dat heeft een historisch verloop, komt uit de verdeling van cd's, waarbij natuurlijk vroeger had je fysieke kosten, je moest je cd'tje drukken, dat ging een bepaald percentage mis. Je moest artwork moest je laten drukken. Nou, heel verhaal, allemaal logisch. Bij digitaal is dat anders. En je kan ook kijken naar, nou, waar wil je over 10, 15 jaar staan?
Ja.
Is het rendabel om te zeggen van, dit moeten we zo houden? In mijn optiek, nee. Dat kan gewoon niet. Die verhouding moet veel rechter.
Eens.
En je merkt dat die discussie ook nu steeds meer gaande is door wat er in de UK gebeurt aan hearings hierover. En dat mensen eigenlijk al veel meer opschuiven naar van, ja, nee, daar zijn we het eigenlijk allemaal over eens. Dat zou rechter moeten. Nou, dan is de volgende stap, oké, het bewustzijn is er, hoe gaan we dat doen? Want de labels hebben natuurlijk helemaal geen behoefte aan, dat snap ik ook. Dat is natuurlijk minder geld, ja.
Ja.
Maar om een duurzaam systeem te krijgen, om eens even een buzzword te gebruiken, dan moet je toch daarover hebben en naar kijken.
Ja, maar ik ben het helemaal met je eens, hoor. De grap is dat ik kwam een filmpje tegen een tijdje geleden en dat ging in een minuut door de muziekindustrie heen van de jaren 50 tot nu. We hebben natuurlijk ook gewoon bizarre technologische ontwikkelingen gehad. Van vinyl naar cd, van cd naar de illegale downloads. Ja. En legaal, noem het maar op. Het zijn altijd een beetje de 7 vette jaren en de 7 magere jaren wat dat betreft.
Ja.
Als je dan kijkt naar die verdeling. Hè, je ziet ook wel dat er ook mensen zijn die dat hardop durven te roepen. Waar dat 5 jaar geleden gebeurde dat gewoon niet.
Nee.
Denk jij dat dat zeg maar over een jaar of 10 anders gaat zijn?
Die verdeling?
Nou, niet alleen de verdeling, maar ook de acceptatie dat mensen gewoon het belang inzien dat een auteur met het winnende liedje, wat dat betreft wel gewoon de voedingsbodem gecreëerd heeft voor een sustained carrière.
Ja.
Ik bedoel, je laat net Borsato vallen. Hè? Ja. John en Marco, zolang als ik ze al ken, is dat een twee-eenheid. Je ziet zelfs dat John nu als een bijna uitvoerende,
klopt,
in het plaatje meegaat. Dat zal ongetwijfeld daar ook ten grondslag liggen. Ik merk nog dat bij heel veel mensen dat een lastig verhaal is. Dat ze, zonder mijn tekst schrijven. Maar als het dan echt komt om daar een gebaar te maken, dan vindt men dat nog wel lastig.
Ja, en wat je nu ziet is juist een beweging eigenlijk de andere kant op. Dat songwriters dus punten op de master gaan eisen.
Ja.
En dat is natuurlijk, nou, dat is ook dat is een hele logische beweging, maar dat is natuurlijk eigenlijk een beetje een paard achter de wagen spannen of hoe je het wilt noemen.
Klopt.
Het is nodig om wat inkomsten uit streaming te genereren en dat begrijp ik volledig. Maar eigenlijk moet dat niet nodig zijn, want je moet gewoon uit je auteursrecht al dat eens halen wat je nodig hebt.
Ik vind het ingewikkeld. Ik heb een paar projecten waar dit het geval is. Waarbij ik dat zelf ook heb voorgesteld. Omdat de inkomsten waren zo marginaal, dat voelde bij mij ook niet helemaal goed.
Ja.
Maar het maakt het wel ingewikkeld. Sowieso administratief gezien ga je bij degene die het initieert een enorme bak werk neerleggen, wat vaak ook niet opweegt ten opzichte van wat er uitgekeerd wordt.
Nee, klopt. Ook dat nog. Ja, dat is natuurlijk, hoe meer zulk soort grappen je doet, hoe ingewikkelder het wordt qua administratie wat je zegt, waardoor er weer meer fouten ontstaan, waardoor mensen weer boos worden omdat ze niet krijgen wat ze horen te krijgen of denken niet te krijgen wat ze horen te krijgen.
Ja.
Het maakt het natuurlijk immens ingewikkeld en daardoor weer voedingsbodem voor ruzies en legal battles.
Ja.
Dat is gewoon zonde. Liever, in mijn optiek, fix je dat aan de voorkant. En als jij dan net vraagt van, denk je dat het over 10 jaar anders is? Ja, als ik een glazen bol had, had ik het je kunnen vertellen. Ik streef er wel naar. En ik weet dat alle clubs waar ik in zit op Europees niveau en wereldwijd ook een organisatie, dit is wel echt een van de dingen die gewoon heel erg speelt en die heel erg belangrijk is. Omdat het voor songwriters niet te doen is. En ook voor artiesten is het zelfs nog, het label krijgt dan 4-5 keer zoveel. Maar dat wil niet zeggen dat de artiest ook 4-5 keer zoveel krijgt. Als jij nog een oude deal vast zit, waarbij je 13% royalty krijgt, ja, dat is leuk. Maar dat is uit streaming natuurlijk ook niet helemaal relevant.
Nee.
Dus ook daar valt nog een slag te halen.
Hey, en als je gewoon kijkt naar de huidige markt, hè, er komt meer muziek uit dan ooit tevoren. Ik bedoel, een tijdje geleden hadden ze een berekeningetje gemaakt, 60.000 liedjes per dag.
Ja, onvoorstelbaar. Hè?
Ja. Is de markt niet overvoerd?
Ja, waarschijnlijk wel. Maakt dat uit? Weet ik niet. Kijk, het is makkelijker dan ooit, hè, om het zelf te doen. Dat is het leuke.
Precies.
Ja. Ja. Iedereen, als je een laptop hebt, nou, je maakt niet uit welke software. Je kan al met GarageBand kun je al dingen doen.
Ja.
Dus eigenlijk iedereen kan zelf alles maken. Je kan het zelf uploaden. Weet je, het is allemaal geen probleem. De volgende stap is natuurlijk van ja, oké. Okay, en dan gaat er een hond naar luisteren. Of luistert alleen je moeder en je tante.
Ja, precies.
En daar zit denk ik de crux van, ook moet ik ook eerlijk zijn, heel veel onvrede over bijvoorbeeld Spotify en YouTube. Van ja, het staat erop, maar ik heb nog steeds niks verdiend. Ja, ja. Weet je, het moet natuurlijk ook wel, er moet wel naar geluisterd worden. Dus daar zit ook natuurlijk een punt. En vroeger was die gatekeeper was het label. Die zei gewoon van ja, dat gaan we niet opnemen. En dan werd het niet gemaakt. Nee. Nou, dan bleef het dus op je zolderkamer hangen. Bij je eigen oude tape recorder misschien. En tegenwoordig is het dus wel oud en niet open. Dus is het ook zichtbaarder dat het gebeurt. 60.000 tracks per dag. Dus is de markt overvoerd? Ik denk op zich dat het... er wordt net zoveel muziek gemaakt. Alleen het wordt gewoon meer uitgebracht.
Ja.
Ja.
Het is makkelijker geworden wat dat betreft.
Het is makkelijker geworden, ja. En ik hoef ook niet alles te luisteren. Ik ga ook niet... Er zijn zelfs programmaatjes die jou dan achter elkaar door tracks laten luisteren op Spotify die nog nooit beluisterd zijn. Nou, dat zegt al genoeg.
Ja, precies.
Dat is fantastisch. Ik zou mijn middag er waarschijnlijk niet aan besteden. Nee. Als ik jou was. Maar nee. Het toont wel aan hoe het zit. En ja, dus overvoerd. Ja, maar niet meer dan anders, denk ik. En ja. De vraag is alleen, wat moet je ermee? En er komen altijd wel dingen bovendrijven die dan wel weer goed zijn.
Ja, precies.
Het gebeurt niet vanzelf. Je moet natuurlijk blijven werken. Ook als artiest, om het gehoor te krijgen.
Eens, en dat is natuurlijk gewoon in het huidige mediaklimaat is dat best wel een uitdaging, hè, wat veel beperkingen kent. Hey, ik wil nog heel even terug naar, je zei net van wij zijn heel erg aan het werken in Europa om alle neus een beetje dezelfde kant op te krijgen. Is Nederland een volger of zijn wij sturend in dat proces? Daar hoor ik nog wel eens gemengde berichten over. Hoe zie jij dat?
In het proces om alle neus dezelfde kant op te krijgen?
Ja, of überhaupt gewoon de driver zijn in de visie en de missie?
Meestal, Europees gezien, heb je Frankrijk die voorop loopt. Die vinden natuurlijk vaak dat zij alles bedacht hebben. Dan ben ik het heel generaliserend, sorry daarvoor. Ja. En dat merk je ook in die politieke verhoudingen. En als ik puur sec naar auteursrecht kijk, dan... Is dat feitelijk ook zo? Volgens mij is SACEM, de Franse CBO, is de oudste. Die hebben het als eerste auteursrecht wettelijk ingevoerd en ook zo'n CBO opgericht.
Ja.
En die zijn vaak ook vrij vooruitstrevend daarin. En Nederland is iets volgzamer, maar je hebt ook een kliekje, de Nordics, die gewoon allemaal natuurlijk niet zo groot zijn als de Fransen of de Duitsen, maar wel gewoon wat in de melk te brokkelen hebben. En je merkt dat ook wel een soort van de middelgrootte binnen Europa trekt samen op. En kies toch ook wel hun eigen pad.
Ja.
En kijk, Nederland was niet heel positief over bijvoorbeeld die nieuwe copyright-richtlijn. Die 2 jaar geleden is ingevoerd. Die wel essentieel is voor de toekomst. Nederland was er zelfs tegen. Maar we zijn wel het eerste land die hem dan nu ook hebben omgezet in wetgeving. Eerste land in Europa. Dus dat gooi ik dan ook in al mijn Europese organen. Gelijk natuurlijk in de appgroepen en in de mail.
Ja.
Van ja. We hebben wel erover lopen zeiken, maar we voeren hem wel als eerste in.
Ja.
Wat de impact gaat zijn, daar moet je me over 2 jaar nog een keer over terugvragen. Ja. Maar we doen het dan wel. Dus het is, we staan zeker niet achteraan, laat ik het zo zeggen.
En als je kijkt naar alle dingen die nu zeg maar in die internationale pressure cooker zitten. Wat zit daartussen waarvan je zegt, nou daar kijk ik naar uit. Als we dat voor elkaar krijgen, dan gaan we een serieuze stap maken.
Nou, ik ben heel blij. Ik ben veel in Brussel geweest voor die richtlijn auteursrecht de afgelopen paar jaren. Dus ik ben heel blij als die in heel Europa is ingevoerd en dan ook inderdaad impact gaat hebben. Waardoor het zo wordt dat je, als je online gespeeld wordt, op bijvoorbeeld YouTube, dat je daar ook een vergoeding voor krijgt. En een redelijke vergoeding. Want nu krijg je al een vergoeding, maar het is nog niet helemaal in verhouding. Als je het over de value gap hebt, dan zit daar echt wel een gat. Dus dat is één ding waar ik mee bezig ben geweest, wat nu nog gaande is, wat over een paar jaar moet blijken of het heeft gewerkt. Wat je verder merkt nu is buyouts. Dat is ook zo'n term die heel veel speelt. En dat is een term die eigenlijk zo breed is dat het weer niks zegt. Want je hebt buyouts doordat bedrijven als Epidemic Sound bijvoorbeeld jouw rechten afkopen. En gewoon zeggen van geef het maar aan mij. Ik exploiteer het, jij krijgt een vast bedrag. Let's go. En die gooi je dan overal online, jouw muziek incasseren daarvoor en hoop het zo terug te verdienen. Je hebt ook buyouts door het opkopen van een catalogus van bijvoorbeeld Bob Dylan. Paul Simon was volgens mij afgelopen week nog aan de hand. Dus dat is in mijn optiek ook een buyout. Dus daar zit ook heel veel ruimte in. En ik denk het zou voor mij wel goed zijn, volgens mij wel goed zijn als je dus wat duidelijkheid krijgt in dat veld. En ik zeg ook niet, ik weet nog niet of het nou goed of slecht is. Ik vind het wel een soort van uitholling van het collectief. En ik ben wel dan net links genoeg om het collectief belangrijk te vinden.
Ja, precies.
Omdat je samen, je bent al een soort van de underdog als muzikanten en als artiest en je bent versnipperd. Dus zo'n collectief is juist heel belangrijk om het dan samen te doen. Dus iedere uitholling ben ik automatisch sceptisch.
Ja.
En dan wil ik niet zeggen dat ik het over 5 jaar nog steeds ben, maar ik hou het in de gaten.
Ja, dat snap ik. En ik denk ook dat dat goed is dat jullie dat doen. Als je nu eens kijkt naar de tijd waar we nu in zitten. Corona is wat dat betreft gewoon een enorme rem geweest. Niet alleen op ontwikkeling, maar vooral ook die laatste stap maken in je carrière en het bekende blijvertje worden. Wat doen jullie met jullie achterban om die een beetje het gevoel te geven samen uit, samen thuis? En want daar ligt natuurlijk best wel een taak bij jullie weggelegd om de gemoederen een beetje get together te krijgen.
Ja, zeker nu. Ja. Nou, wat je merkt is, er zijn heel veel mensen die al ver zijn, die dan plotseling stil liggen. En het is, dat weet jij ook, lastig is carrière maken. Nog lastiger is om die carrière vol te houden. Dat is gewoon, als je op een gegeven moment op een bepaald niveau bent, dat is al top, dan kom je bovendrijven. Maar om dat dan jarenlang vol te houden, dat niveau te houden, dat creëert enorm veel druk.
Er komen ze is makkelijker dan er blijven.
Eigenlijk wel, ja. Ja. Dus die mensen die zitten nu, die problemen hebben, die zitten nu gewoon te wachten totdat ze weer mogen. Wat kun je daarmee? Contact houden, informatie doorspelen over opening van de sector, informatie over sneltesten, events, zulke soort dingen. Hè? Dus gewoon eigenlijk vinger aan de pols houden in Politiek Den Haag van hoe het speelt, hoe het loopt. Belangen behartigen, uitleggen dat het voor onze sector belangrijk is dat er weer gespeeld wordt. Die mensen die zijn gewoon depressief. Ik las in de Volkskrant afgelopen weekend Josh van Chef Special. Die ook vertelde van ik wil gewoon weer. En die had dan volgens mij, die had dan die Field Labs meegedaan. Ja. En volgens mij schreef hij ook van, ik stond te huilen in de coulissen zo ongeveer, weet je wel. En Martin Verdonk, percussionist, hetzelfde verhaal.
Ik heb Martin ook in een podcast gehad. Die had natuurlijk vorig jaar de bekende post die door het dak heen ging.
Ja.
Wat ik in dat kader ook best wel raar vind, weet je al, dat heel veel muzikanten zijn die heel braaf gewoon altijd hun belastingen betaald hebben. Die krijgen nu ineens een ZZP-stempel op hun voorhoofd en doen niet mee. Ja, dat vind ik echt pijnlijk.
Hoort bij het risico van het vak, waren toch de woorden van Wiebes? Ja. Wat was dat ook alweer? Ja. Ja, dat is heel pijnlijk. Dat is heel pijnlijk. Dus wat we ook doen is, ook met economische zaken via organen waar wij in zitten, het daarover hebben. Hè? Van wat speelt er? En zijn er iets heel simpels waar je eigenlijk geen klap aan hebt, maar een uitstel van betaling van je belasting? Weet je wel? Als dat nodig is, laten we dat dan bekijken en dan communiceren wij dat ook weer naar onze leden.
Ja.
En verder, een soort van kumbaya gevoel. Wat wij merkten is dat zeker in de eerste periode, mensen zaten plotseling gewoon thuis en hadden niks meer te doen. Zij die kinderen hadden, die hadden wel wat te doen. Zij die geen kinderen hadden, die dachten echt van, ik word gek. Ik zit in een soort van isolement. Wij merkten met BAM Pop-auteurs, mensen hebben gewoon behoefte om gewoon even met elkaar te kletsen. En al is het alleen maar om even te vertellen wat je doet en waar je mee zit. Dus wij hebben ook gewoon geprobeerd contactmomenten op een gegeven moment op te starten. Hoewel het via Zoom ontzettend lastig is. Maar toch, die behoefte is er. En dat wordt gretig afgenomen door onze leden. Om gewoon, weet je, als er een contactmoment is, komen er best wel veel mensen op af. En die willen gewoon eventjes, alleen al is het maar gewoon elkaar even zien. En even zien waar je mee bezig bent.
Zeker.
En sommige mensen vinden dat zelfs, voelen zich niet comfortabel om dan hun camera aan te hebben, omdat ze zich echt gewoon kut voelen.
Ja.
En dat is natuurlijk nog een aspect van, we kunnen het hebben over de economische impact die enorm is. We kunnen het hebben over, het nachtleven krijgt krijgt als laatste pas weer alle deuren open. Dat is ook ongelooflijk wat voor impact dat gaat hebben. Ja. Omzetverlies, investeringen die zijn gemaakt, die zijn verloren. Het is allemaal dramatisch. Maar als je dan ook nog eens een keer kijkt naar de mentale impact, dan weet ik niet of men, het publiek, de politiek wel helder heeft wat dit doet. Want het is voor iedere sector heel zwaar. En volgens mij zei ik het net al, mijn vrouw werkt in de zorg. Dan zie je ook hoe zwaar het is, wat voor impact het heeft. Maar die gaat nog naar de werk. En je moet je voorstellen dat je als muzikant plotseling van de een op de andere dag gewoon een jaar lang niks meer te doen hebt. En thuis zit en maar ja een beetje zit na te denken, wat moet ik dan in vredesnaam gaan doen? En als je van tevoren weet dat het een jaar is, dan is dat anders dan wanneer het natuurlijk doorpruttelt en doorpruttelt. En ik heb echt een paar grote namen gesproken de afgelopen tijd, die echt gewoon, waarbij ik dacht van jeetje, dit is gewoon
een struggle.
Richting depressief, zeg maar. Omdat je gewoon echt, je wil, maar je hebt geen uitzicht, je hebt geen idee. Het is gewoon wat je doet, wie je bent. En jij plotseling van de een op de andere dag kan dat niet meer. En is er geen enkel uitzicht. Dat is echt, mentaal heeft dat een enorme impact.
Het niet hebben van perspectief is natuurlijk gewoon echt een enorm obstakel. En dat merk je natuurlijk ook. De hele psychologische sector die is overbelast.
Ja.
En die gaan er voorlopig ook niet uitkomen.
Nee, dat gaat een hele lange nasleep krijgen, denk ik. Ja.
Kijk, ik denk uiteindelijk dat het een onderwerp is waar wij heel lang niet over gesproken hebben. Wat echt wel heel erg relevant is. Hè. We hebben natuurlijk tijd gehad dat de socials, dat is wel een enorme belemmering. En al die drek die over je wordt uitgegooid. Maar ook dit kopje, ineens van actief naar nul, dat is gigantisch.
Ja. Nou ja, wat je zegt, de druk is al hoog. Hè? Ook in een normale pre- of geen corona wereld is de druk al hoog. Want ja, het is natuurlijk heel persoonlijk wat je doet. En tegelijkertijd is het ook heel publiek wat je doet. Dus dat maakt het heel ingewikkeld. En dan komt dit er nog bij.
Ja,
dat is heel laf en flauw gezegd. Maar ik ben eigenlijk bijna blij dat ik niet meer optreed. Zodat ik zeg maar niet
die belasting niet
die
voel.
Extra belasting nu voel. En dat is heel laf van mij misschien om dat zo te zeggen. Maar dat is, ik heb enorm te doen met de mensen die gewoon van de een op de andere dag geen shows meer hebben en niks meer hebben. Omdat wat ik al zei, die impact is gewoon zo groot. En dat je voorstellen is gewoon heel lastig. En je merkt ook dat mensen daar eigenlijk dat niet snappen, niet vatten. En met mensen bedoel ik dan ook politiek, beleidsmakers. Die hebben het er echt moeilijk mee om dat te vatten. Die denken, maar je hebt economische impact, valt misschien wel mee. We hebben toch dit geregeld, een subsidietje hier. En tuurlijk. Maar het is gewoon echt je core being, die van de een op de andere dag gewoon helemaal omligt. Gewoon helemaal plat. Ja, dat is heftig.
Nou ja, en je merkt, het gaat door de hele keten. Hè? Ik spreek ook boekers die gewoon gek worden van 3000 shows verplaatsen. En eigenlijk weten dat ze het nog een keer kunnen doen. Omdat het toch niet gaat gebeuren.
Ja. Klopt.
Dus, een van de onderdelen in dit gesprek is dat ik heb een prachtig apparaat met allemaal knoppen erop. En er zitten 6 vragen onder. Als jij een getal roept tussen de 1 en de 6, dan ga ik kijken waar de toverdoos mee komt.
Ja, 3.
3.
Wat was je grootste blunder?
Wat was je grootste blunder?
Nou, dat kan ik je... Ja. gitaristen. Gitaristen hebben een ding voor effectpedalen. En ik had een nieuw pedaal, was een loopstation. Wij waren bezig met een theatertour met Room 11 destijds. En ik had dan, ik nam een loop op met een soort van soundscape. En daar ging ik dan weer overheen pielen. En blijkbaar, ik had het ding niet genoeg getest. Fatale fout natuurlijk. Blijkbaar zaten er ook soort van pre-programmed loopjes, soundjes in. Dus je moet je voorstellen dat je in een theater, wat dan een intieme setting is. Wij begonnen een heel intiem nummer. Heel echt een sfeer neerzetten en een hele intieme, rustige sfeer. En plotseling hoor je zo. En ik zag onze geluidsman achter de tafel echt zo omhoog schieten. En echt te denken van, zit hier een radiosignaal doorheen? Je bent natuurlijk, we waren draadloos, dus je bent van alles aan het bedenken. En op een gegeven moment, na zo'n 10 seconden, wat dan heel lang is, begon bij mij zo het kwartje te vallen. Ik dacht, oh shit, ik ben het. Dus ja, dan moet je gewoon die hele track met overgangen en licht, die moest gewoon helemaal gestopt worden, hè, die hele uitvoering. En dan echt gewoon schaamteloos van, sorry jongens, dat was ik. En dan gewoon weer opnieuw gaan opbouwen. Dus dat was wel dat was een mooi moment, denk ik wel.
Maar het is ook wel een soort van reality moment, dat we allemaal mens zijn en geen computer.
Ja, zeker. Ja. En het mooie is dat ook het publiek vind dat dan eigenlijk ook wel leuk.
Vinden ze fantastisch.
Ja, want die hebben natuurlijk ook dat, wat je zegt, iedereen is menselijk en we trappen allemaal wel eens met onze voet op het verkeerde pedaaltje.
Exact.
En het gebeurt, ja.
Hey, als jij onze branche iets zou willen toewensen voor de toekomst.
Ja.
Wat zou dan, het hoeft niet eens een vurige wens te zijn, maar gewoon een wens waarvan je zegt, het maakt het allemaal wat leuker.
Gewoon een laffe wens. Gewoon een beetje,
ja, mag ook een laffe wens zijn.
Een laffe wens. Nou, onze, kijk, ik denk dat onze branche er heel veel bij gebaat is als we gewoon dus iets meer naar het grote belang kijken. Het algemene belang. En dan, waar willen we over 10, 15 jaar staan met z'n allen? En dat betekent geven en nemen. Dat betekent voor iedereen verantwoordelijkheid. Dat iedereen ook gewoon open alles op tafel legt. Van ja, maar dit is voor mij echt essentieel. En hier moeten we naar kijken met z'n allen. Zodat je eigenlijk een dialoog opstart met de hele sector. Die hele keten die ik net al noemde. Tussen luisteraar en artiest, schrijver. En dat je gewoon met z'n allen gaat bekijken van... hoe willen wij als sector over 15 jaar dan bezig zijn? En vinden we het... Ja, eerlijk is zo'n rot woord of transparant. Weet je, dat zijn van die klote woorden, sorry. Maar vinden we het rechtvaardig dat het nu op deze manier gebeurt? En hoe willen we dat er bepaalde belangen behartigd worden? Hoe willen we dat er nieuw talent boven komt drijven? Hoe willen we dat bestaande artiesten het doen over 10, 15 jaar? En die grote vragen eigenlijk met de captains of industry bespreken.
Nou, dat lijkt mij een hartstikke mooie wens. En ik denk ook dat onze branche gewoon toe is aan een volgende stap. Ik denk dat we qua technologische ontwikkelingen we het einde nog niet gezien hebben.
Nee.
En nog een laatste dingetje wat ik wel interessant vond. Want Impala plaatste een mooi lijstje met allerlei wensen die ze hadden vanuit de independence. Met betrekking tot verdeling en dergelijke.
Ja.
Jullie hebben daar een aantal punten aan toegevoegd. En dat waren in mijn bescheiden optiek waren dat hele relevante punten. Om die balans aan te brengen tussen de diverse spelers. Als je dat plaatst. Is er dan gelijk ook communicatie met partijen die daar een belang in hebben? Die zeggen van, joh, wat flik jij me nou? Of daar moeten we dan maar eens een kop koffie over drinken. Merk je dat het proces een beetje op gang brengt?
Ja, nou, kijk, wij... dank trouwens over de kwaliteit van die post van ons. Dat doen we natuurlijk ook een beetje om te prikken. En dat bedoel ik niet vervelend zo van en stangen, maar... Juist om die kop koffie te bewerkstelligen. Om te zorgen van, nou oké. Want ik vond het hele goede punt van Impala.
Ja,
maar niet allesomvattend. En dan zit je dus weer met wat ik net ook zei. Van ja, dan blijft het toch nog te veel. Een deelbelang.
Ja.
En ik wil toch dat we gewoon dan kijken van ja, hoe doen we nou met z'n allen? Want ja, we kunnen het wel met z'n allen doen. En dan als het puntje bepaaltje komt, dat dan toch één groep weer wegrent en het weer zelf gaat doen. Dus voor mij is zoiets, is wel een opening tot een gesprek. En tot kijken, hoe kunnen we hier samen... verder beter in worden. Dus ja, er kwam natuurlijk wel wat reuring op. Ik heb heel veel positieve dingen erover gehoord trouwens. Ik heb natuurlijk ook wel wat negatieve dingen gehoord. Die zaten dan meer in de lijn van... ja, maar kun je ook niet per se zo maken... om zomaar zo'n plaatje aan te passen. Nou, snap ik. Maar voor mij is het echt een conversation starter.
Nou ja, zo zie ik het ook. Ja. En ik denk dat dat belangrijk is. Dus laten we gewoon afspreken... als er weer conversation pieces zijn... dat we elkaar op de hoogte houden.
Goeie.
Ik ben in ieder geval blij dat jullie in ieder geval een aantal dingen naar boven trekken die heel vaak onder de oppervlakte bewogen hebben. Maar dat jullie ook vooral voor de uitvoering echt een klankbord zijn. Want dat is echt in mijn optiek iets wat heel erg nodig is. Dus dank voor het gesprek.
Ja, dank voor de uitnodiging. Heel leuk.
En we houden elkaar op de hoogte en tot de volgende.
Yes.
Je luisterde naar de Entertainmentcast. De Entertainmentcast is een initiatief van Mark Hofstede, oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Hopelijk treffen we elkaar weer bij een volgende aflevering van de Entertainmentcast.